Ik wil het gaan hebben over een... je bent je aan het voorbereiden. Nou, heb ik deze preek wel ergens anders gedaan, maar de vraag ik toch altijd af, wat mag ik hier brengen? Dat klinkt altijd zo heel spiritueel en geestelijk. Ja, je zoekt toch, ja, maar zo is het wel, je zoekt het wel. En soms wijk ik wel eens af, ik doe het ook niet een hele serie, dus als je gewoon echt alles wil luisteren, dan zou je toch echt naar de weg moeten en daar een beetje op te luisteren. Maar ik was het zo'n doornemen, het is eigenlijk een prachtig gedeelte, juist ook een... gedeelte waar hè, een beetje heel moeilijk iets in zit, daar gaan we kort op in. Maar ik wil het gedeelte lezen van Jefta. Nou is het best wel een groot gedeelte, maar ik ga een aantal dingen skippen. Oftewel overslaan. We gaan kijken naar drie dingen. Dat heet ontrouw, de bevrijder en de belofte. En ik heb deze allemaal. Nou, misschien sla ik er eentje over, maar daar kom ik dan wel op terug en kunt u thuis nalezen. Anders wordt het wel erg veel. Maar we willen een zegen vragen over Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat we net het lied zongen, Heer, dat we één hoop hebben. En dat is gezamenlijk met alle gelovigen, Heer, die nu in deze tijdszone samenkomen. Eén grote wave, 24 uur lang over deze aarde. Volgend uur, als we uitgaan van 10 uur, dat mensen zeg maar beginnen, komt er weer een nieuwe gelovige bij elkaar en die gaan uw naam prijzen. En het uur daarna zijn weer andere gelovigen in andere landen u aan het prijzen. U verdient het. En Heer, we zijn hier voor u om naar u te luisteren. U heeft ons uitgenodigd. Maar we willen ook de dingen teruggeven aan u. Door onze liederen, door onze gebeden. En tegelijkertijd willen we van u ontvangen. Wilt u ons dat geven wat we nodig hebben voor de komende week? Maar ook Heer, wat we misschien meekrijgen om door te geven aan anderen die het nodig hebben. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ja, ik moet daar vaak aan denken. Dan denk ik van, stel je voor dat je om 10 uur een beetje gemiddeld... Zuid-Amerika, toen ik er was met de Logos, dan is het toch echt allemaal rond 10 uur begint iedereen. Ik weet niet wat dat is, maar ja, 10 uur is de kerkdienst, hooguit 10:30. En dan denk je over 10 uur is, gaat er weer een andere tijdzone. En een andere tijdzone. Ik vind dat zo geweldig. In de openbaring staat dat ook. Hè? En een menigte die niet te tellen is. Dat is bizar. Een menigte die niet te tellen is, zal ooit voor God staan. En daar zijn wij deel van. Daar kunnen we wel over preken, maar gaan we niet doen. We gaan lezen. Richteren 10. We hebben een aantal richters gehad. Als je de hele Bijbelboek leest, kom je natuurlijk verschillende tegen. Otniel, Eut, Deborah zijn de grootste, Gideon. Maar er is ook de Abimelech, Tola, Jair, er staan sommige 1 of 2 teksten van. Ik praat het even vol, zodat u door kan zoeken waar het is natuurlijk, dat snapt u wel. Nou, dan hebben we Gideon gehad en dan vinden we hier... Een van de grotere weer, om het zo te zeggen. Je krijgt Tola en Jair in hoofdstuk 10, dat sla ik over. En dan komen we Jefta bij vers 6. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals en de Astartes te vereren. En ook de goden van Aram, Sidon en Moab. En de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de Heer de rug toe en dienden hem niet meer. De Heer ontstak in woede en leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. Nog hetzelfde jaar begonnen zij Israël te knechten en te knevelen. 18 jaar lang onderdrukten ze de Israëlieten die aan de overkant van de Jordaan woonden, in Gilead, het berggebied dat ooit aan de Ammonieten had toegehoord. Uiteindelijk staken de Ammonieten zelfs de Jordaan over om de strijd aan te binden met Juda, Benjamin en Ephraim. De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de Heer te hulp riepen en zeiden... We hebben tegen u onze God gezondigd, door u de rug toe te keren en de Baals te dienen. De Heer antwoordde, ik heb jullie vaak genoeg gered, van de Egyptenaren en de Amorieten, van de Ammonieten en de Filistijnen. Ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, hebben jullie me te hulp geroepen. En heb ik jullie uit hun greep bevrijd, maar telkens keren jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Roep die goden maar te hulp aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie maar uitkomst brengen. Toen zeiden de Israëlieten tot de Heer, wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goeddunkt. Alleen bevrijd ons nog deze ene keer. En zij deden de vreemde goden weg en dienden de Heer. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. Dan lees ik verder bij... Hoofdstuk 11, vers 1. Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden: jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want jij bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Top. Daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan, die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden zij de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei: uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven, en nu u in het nauw zit, komt u bij mij? U hebt gelijk, antwoordde de oudste van Gilead, maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefta antwoordde: als u mij teruggaat om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Dan komen we bij 27 tot en met 35. En dat stuk sla ik even over. Daar kom ik nog wel op terug, maar sla ik even over. Het gaat mij, wat ik het laatste zoek, even kijken hoor. Waar staat dat? 39:40, juist, dat moet ik. Hij doet namelijk iets waar hij onbekend geworden is natuurlijk. En toch ga ik eventjes iets eerder lezen. Vanaf vers 34. De strijd is geweest, even voor ons. De strijd geweest met Ammonieten en de overwinning is behaald. En dan doet Jefta dit. Vers 34. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met rijdans en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind. Andere zoon of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die mij in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader, antwoordde ze. Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Maar dit wil ik nog vragen. Gun mij voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt nog 2 maanden tijd. Zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn. Goed, zei Jefta. En hij liet haar voor 2 maanden de bergen ingaan om met haar vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. Toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug. En hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar 4 dagen lang rouw klagen om Jefta's dochter. Ik zocht eigenlijk het gedeelte waar hij natuurlijk die belofte uitspreekt. Dat hij zegt: het eerste wat door de deur naar buiten komt, zal ik offeren aan God. Want dat zei hij, als ik de overwinning krijg. Dus 30 en 31. Hij beloofde de Heer: als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat bij mijn behouden thuiskomt tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. En dat is zijn dochter. Dus dat is een beetje het verhaal. Waarschijnlijk bekend, maar en waarschijnlijk niet. Want er zitten best wel een hoop dingen in. Dit weten we vaak van Jefta, die zijn dochter liet komen. Nou, ik wil naar 3 dingen kijken. Maar ik heb bewust het hele gedeelte wel een beetje gepakt. Omdat, naar mijn beleving, alles natuurlijk met elkaar te maken heeft. Maar elke tekst heeft een context. Zo geldt het ook. We kunnen natuurlijk niet een tekst er zomaar uithalen. Het eerste wat we zien is dat je gewoon eigenlijk continu in dit boek, kom je dat tegen, weer deed Israël wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals. Astartes te veren, dat zijn van die, zeg maar, totempalen, zeg maar. Weet je, palen waar ze voor eren. Weer volgen ze de Heer niet. Elke keer weer. En de Bijbel is geschreven tot lering voor ons. Ja, ik weet niet, ik hou het altijd maar veilig, hè. Ik herken me er wel in. Ik moet zeggen, ja, maar niet zo erg als die mensen daar natuurlijk. Ik heb geen Baals. Nou, dat is maar een vraag. Daar gaan we niet helemaal op in. Maar voordat je het weet, heb je andere afgoden die veel belangrijker zijn. En waar je hart is, of waar je schat is, daar is je hart. Dus de vraag is, waar zijn onze schatten? Maar je ziet hier in dit gedeelte een paar interessante dingen. De inleiding opent met de woorden waar we alle grote richterverhalen openen. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van de Heer. En hier worden een aantal volken genoemd. Je ziet ook in het boek Richter dat ze steeds verder afdwalen. Eerst is het God die elke keer een richter geeft. Op slot hoor je er helemaal niet van. Hij blijft het natuurlijk steeds doen. Maar je ziet ook dat ze vragen om een richter. En nu vragen ze wel voor verlossing, maar niet meer om een persoon. Simson vindt het helemaal niet meer. Je vindt gewoon, Simson komt zo op. Dus je ziet steeds verder dat ze wegdwalen. Je ziet ook dat de redding telkens steeds langer ook duurt. En eigenlijk niet meer zo compleet is als die was. En dan denk ik altijd van, zou het wel eens een scheidende schaal kunnen zijn in ons leven? Dat we constant met de Heer bezig zijn. En toch, als we heel eerlijk zijn, en we gaan terugkijken naar het verleden, en denken, ik heb toch een aantal dingen verloren. Maar we accepteren het, want de wereld is normaal zo. De wereld voor onszelf. Nou, ik hoop vanmorgen dat we daar bovenuit getild worden en we zeggen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? We moeten helemaal terug naar de Heer. En je ziet hier een interessante, ik richt me op twee dingen. Je hebt de Ammonieten en de Filistijnen worden genoemd. De Ammonieten, dat betekent zelfstandig. Die zijn gekomen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, uit het familie van Lot. Dat waren nog eigenlijk familieleden ook. Als je daar gaat kijken, uit incest geboren. Maar je ziet, toen ze het beloofde land kregen, waren een aantal stammen die niet de Jordaan overgingen. Ik ga het even moeilijk maken vanmorgen, dus ook van achter, probeer mee te gaan. Ze kregen het beloofde land, dan moesten ze door de Jordaan. Dat was het beloofde land wat God hen gaf. Nou waren er een aantal stammen die, hier voor de Jordaan is het ook wel goed. God in zijn genade zei, dan mag je ook blijven. Het was niet zijn oorspronkelijke bedoeling. Want het was door de Jordaan. Hier zie je dat de Ammonieten, die volkeren zeg maar, of die stammen, voor de Jordaan aanviel. Ik denk dan, ik probeer altijd ook te lezen wat staat er niet. Hè? Als de Jordanen dus gelegen hadden, hadden ze dus veilig gezeten, gedeeltelijk. Maar de vijand is veel sterker dan we denken, want die trekt zelf door de Jordaan heen. En je ziet hier iets interessants. Ik heb het genoemd met het verhaal van Rut. Dat ging ook over Juda. En Juda betekent lofprijzing. Als je gaat kijken naar Benjamin, dat betekent kracht. Efraïm betekent vruchtbaarheid. Die drie stammen worden volledig aangevallen door de vijand. Zo erg dat ze door de Jordaan trekken, in het beloofde land komen en daar gewoon de vruchten stelen. Bij Gideon zie je dat heel sterk. Alle vruchten worden weggehaald. Zelfs de lammeren. Ze konden niet meer offeren ook. Dat hebben we vorige keer ook gezegd, weet je nog? Ze trokken zich terug in de spelonken. En hier zie je dus iets boeiends. De vijand, de Filistijnen, een kenmerk van de Filistijnen is dat ze putten dichten. Ik ga maar lezen het Oude Testament. Putten waar leven in zit, waar een bron uit voortkomt. Storten zij dicht met zand. Dus die vijand haalt al het leven van je weg. Je lofprijs wordt aangevallen, je kracht en de vruchtbaarheid. Dat is een heel geestelijk iets wat we ervan maken, maar ik geloof dat het gewoon bijbels is. En tegelijkertijd zijn we soms van, maar dat is niet helemaal de tijd waarin we leven. Ja, het is nog een slechte wereld. En maar vroeger, en dan hebben we het over de oude rechters. En dan hebben we het over 20 jaar terug. En dan hebben we het over de logostijd. Ik hou het bij mezelf, hè. Denk, doe ik nog steeds trouwens, hè. Zijn er van die pakketpaaltjes, hè. Zijn van die offerplaatsen die je terug kan en die herinnering brengen. Denken, hoe groot is God? Maar dat is wel voor het moment waarin je leeft. En hier zie je wat er een aantal dingen gebeuren. Zij worden 18 jaar worden ze onderdrukt. En ik heb het natuurlijk een beetje zo gedaan. En hier zie je het verschil ook. Ik zal het even laten zien. Hier kwamen ze vandaan, Ammon. En hier liggen deze stammen. Maar ze trokken er zelfs omheen helemaal naar binnen. En dan komen ze bij Juda, waar je lofprijzing ligt. En een geestelijk gezien kunnen we ons afvragen. Soms zijn we accepteren al dat ze gewoon een aantal vruchtbaarheid weghalen. Denken, maar het is ook zo druk. Ik heb het al zo druk. En ik bid al genoeg. Ik zie wel geen vrucht van mijn gebed. Maar ik ben wel aan het bidden, want dat schijnt goed te zijn. En we laten die kracht wegnemen. En we accepteren zoals het is. Hier gebeurt het niet. Het volk ziet op slot, die wordt zo moe na 18 jaar. 18 jaar. Dat kan ik me voorstellen. Dus ik weet niet hoe lang we er zelf soms in zitten. En dat we denken van maar Heer, ik kom terug bij u. En wat doen ze dan? Ze belijden hun zonde. En dan zie je iets heel interessants. Ik ga er niet helemaal op in, maar ik noem het alleen. Hè. Dan zie je God van, Even denken, hè? Het is de God van de Bijbel hè, die hier staat. Dat vind ik dus heel interessant. Ik ben opgegroeid met genade. Echt waar, 100.000% ik ben behouden. Geen enkel probleem. Maar dit is dezelfde God die dan sarcastisch een beetje zegt. Joh, ga nu even lekker naar je eigen goden. Weet je hoe vaak ik jou al geholpen heb? Weet je hoe vaak ik jullie al gered heb? En dan gebeurt er iets interessants. Het volk houdt vast. En dan zie je werkelijk dat van God. Oké, maar dan bevrijd ik je. Dat is ook de verklaring waarom je soms leest, God had berouw. God kan helemaal geen berouw hebben. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. God is geen mens. Maar dat is het woord nagaam, dat betekent dat hij reageert op de actie van de mens. Op het moment dat jij zegt, van ik wil niks met u te maken hebben, lees de openbaringen. Hoe verhard het volk is. Constant, ze willen God niet hebben, God niet hebben. Dan zegt God, dan krijg je wat je wil. Dan krijg je niet wie ik ben. Je krijgt de grootste ellende. Maar, denk aan Nineveh. Als het volk zich omkeert, dan zegt God, maar wacht even. Nu spreek je mijn liefde aan. Ik vergeef je alles. En je moet God niet opdelen in taartpuntjes. Ik zeg dat met respect. Hij is een beetje heilig. Een beetje rechtvaardig. Een beetje dit. Oh, nu zit ik in zijn... Oh, gelukkig is zijn liefde gekomen. Is echt totaal niet waar. God is 100% heilig. 100% rechtvaardig. 100% soeverein. 100% liefde. De vraag is, wat spreek jij aan? Dat is belangrijk. En hier zie je heel duidelijk, wij belijden onze zonden. En ze worden oversteld met zijn liefde. Om het even zo te zeggen. Maar ze moeten nog wel bevrijd worden. Dat is weer, we zitten vast in deze aarde. Als het om onze geest gaat, worden we bam, direct gered voor tijd en eeuwigheid. De vijand moet je volledig loslaten. Het licht in de duisternis waarvan we net zongen. Het licht is in de duisternis gekomen en hij heeft het niet in zijn macht gekregen. Amen. Ja toch? Als je daarover na gaat denken, is het niet te geloven. En tegelijkertijd zie je hier dat we toch de vijand invloed kunnen geven in ons leven. Zelfs in het beloofde land. Want het beloofde land houdt voor ons gewoon in de hemelse gewesten. Wij zijn doorgetrokken door de Jordaan. Misschien letterlijk nog gedoopt. Ben je niet gedoopt? Ik neem steeds meer de vrijmoedigheid. Laat je dopen. Dat heb ik niet gezegd, vraag Jezus. Dat zijn opdracht, hij zegt letterlijk gebiedenderwijs, laat je dopen, onderwijst hen en doopt hen. Dus ben je niet gedaan? In alle liefde naar de Heer, zeg van Heer, ik wil me laten dopen. Ik wil het gewoon helemaal symbolisch uitspreken naar u. Het is fantastisch. En dan leef je in de hemelse gewesten met alle rijkdommen die de Heer geeft in zijn woord. En ik ervaar er misschien maar zo'n klein handje van. God is veel rijker dan we denken. En het gaat niet om aantallen. En het gaat niet om allerlei dingen. Het gaat om steeds meer gehoorzaamheid in je leven. Dat is echt iets voor mij. Voorbij het kruis heerst gehoorzaamheid. Want hij is ook Heer. En wat zie je dan? God die zegt, oké, ik zal het doen. Als je het doorleest. En dan zie je iets, weer iets raars in het volk. Er is ontrouw, want ze hebben een andere God. Die geven ze op. En wat zie je dan? Dan komt de bevrijder. Gods genade. Ze herhaalden hun belijdenis dat ze gezondigd hadden. En erkennen de soevereine autoriteit van God. Doe met ons alles wat goed is in uw ogen. Maar red ons toch van deze dag. Durven wij dat gebed nog wel eens te bidden? Heer, doe met mij zoals het goed is in uw ogen. En wat zie je hier? Hij geeft een bevrijder. Maar het grappige is, hoe die bevrijder tot stand komt, is eigenlijk raar. Je ziet het volk hier nergens lezen. Ze vragen om God om bevrijd te worden van de verdrukker. Maar je ziet nergens hier in het tekstgedeelte ze God vragen om een verlosser. Red ons. Dat wordt gedaan. En ze gaan heel aards te werk. Wie kon ons eigenlijk bevrijden? En je komt ook wel eens tegen dat God Gideon riep. God riep de mensen zelf. En hier, zie je op een hele natuurlijke manier, wordt hij door het volk gevraagd. En dan zegt hij wel, elke keer als Jefta er tegenkomt, als God het wil. Hij is een beetje de enige die het lijntje legt. Oké, ja, als jullie mij vragen, is goed. Als God het wil en mij de ammonieten geeft, dan vind ik het goed. Dus er zitten ook wel heel veel aardse dingen in, om het zo te zeggen. Maar ook wel logisch, denk ik ook. Het getuigt van Gods vergevingsgezindheid, ondanks dat de Israëlieten het niet verdienden. Maar ze verdienden het in dusverre dat ze zich zeiden van, Wij hebben gezondigd. Twee keer. Heel duidelijk laat ze dat zien. En dan krijgen we de bevrijder Jefta. En wat lezen we van de bevrijder? Jefta betekent hij die opent. Je vindt drie dingen. Een dappere held. Een zoon van een hoer. En verstoten. Dat is een beetje het beeld. Nou, ik weet niet of je al gesolliciteerd hebt. Maar als dat op je sollicitatielijst staat, weet ik niet of je zo'n... Fijn, joh, wat is er met jou gebeurd? Zeker in die culturele context daar. En ik denk, nu ook nog, stel dat je een zoon bent van een prostituee en het is bekend. Nou, reken maar dat hij over de tong gaat in de stad of in de waar je woont. Dat God voor hem ook. Waarom hij niet in de erfenis mocht delen? Nou ja, de erfenis moest binnen de familie blijven, dus zij zagen hem niet als familielid. Hij is verstoten. Denk beeldig even in hoe Jefta zich voelde. De hele familie, move. Hij ging ergens anders, krijgt heel veel mensen achter zich aan en wordt een dappere held. Afwijzing. Verstoten door zijn eigen broers. Als je, met alle respect, Jefta een beeld ziet van Jozef of van Jezus, Jozef kan je er ook nog achter zien, zie je dit. Hij is afgewezen door zijn eigen broers. Hij werd veracht vanwege zijn nederige geboorte. De Heer Jezus ook, Markus 6 vers 3. Is deze niet de timmerman, de zoon van Jozef? Wie is het eigenlijk? Sterker, bij Jezus wordt er ook op gezinspeeld dat hij uit hoererij geboren zou zijn. Johannes 8 vers 41. Wij zijn toch geen bastaardkinderen, werd er gezegd. Je ziet een aantal aspecten en dan wordt het interessant. Het volk vraagt eigenlijk niet om die persoon, maar krijgt hem wel. En als wij bevrijding vragen, God vragen om redding, dan krijgen wij een persoon, dat is alleen maar door de Heer Jezus Christus. Die afgewezen is door de hele gemeente. Die helemaal, die hoeven we niet. Maar als puntje bij paaltje komt, kan je niet anders dan naar hem toe te gaan. Dat ziet het volk ook doen. Laat me maar naar Jefta gaan, die dappere held. En soms zijn er wel eens bepaalde situaties in het leven, dat je niet anders kan om naar de Heer Jezus te gaan. Denk aan de verloren zoon. Ik haal er alles een beetje bij. In de diepste drek. Hij zat bij de varkens, onrein. Hij was naar de prostituee gegaan. Staat letterlijk, porneia staat er in het Grieks. Hij had zich geontreinigd. Hij had het voedsel gegeten. Hij had de erfenissen erheen gedraaid. Dus zijn vader voor schande gemaakt voor de gemeenschap. Want het land had hij verkocht, wat in de familie moest blijven. Het geld wat hij had, had hij verbrast. Dus hij kon het ook niet meer terugkrijgen. En dan denkt hij, ik moet bij mijn vader zijn. En dan gaat hij terug en je kent het verhaal. Maar zo is het met ons ook. Ten diepste als we soms helemaal in die drekpas zitten. En we beleiden onze zonde. En dat we dan zeggen, ik moet naar hem die ik eigenlijk niet wilde hebben. En dat is een beetje vanaf de wereld. Hè? Want we kunnen zitten natuurlijk voor onszelf. Maar dat weet ik al. Nou, gelukkig dan maar. En ik hoop dat dat zo blijft. Je ziet hier twee kanten van Jefta. De geestelijke kant, de man van het woord, leg ik dadelijk uit. Met de geest bekleed en die de vijand beslaat. Kom je zo meteen. En de geest kwam over Jefta. Tegelijkertijd zie je ook een menselijke kant. Hij heeft wrok naar zijn broers. En hij streeft naar macht en herstel van zichzelf. Dat is de menselijke kant. Die zie je ook in het verhaal terug. Gedwongen door de omstandigheden zijn ze bereid de man die ze hadden gehaat en verworpen nu als leider te erkennen. Nou ja, pas als de mens geen uitzicht ziet, dan is hij bereid soms om bij Jezus te komen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt hij, oké, als ik het echt zal doen, zal ik dan jullie leider zijn? En ze bevestigen het. Nou, de vraag komt bij mij dan gelijk op. Oké, als ik die weg nou geestelijk gegaan ben, en ik ben al heel lang geleden jonge, verschillende keren op het kruis geweest. En er was één moment dat hij me redde voor tijd en eeuwigheid. Ik twijfelde, dus ik vroeg het nog 10 keer. En terwijl de Heer Jezus zei dan, maar dat heb ik al lang geregeld, jongen. Maar ik was zo onzeker, ik geloofde het niet. Maar dan ga je een proces in en dan gaat het proces verder dat je in één keer realiseert, hij is mijn bevrijder, maar is hij nu ook mijn Heer? Dat is een groeiproces. Er zijn heel veel mensen die geloven tot geloof, die zien hun in en in verdorvenheid, die zien wat ze fout gedaan hebben, die roepen uit naar een redder. Ze krijgen die redder en die zeggen van, maar ik ben het, ik heb je gered. En dan zie je vaak pas de verdieping te komen. Eerst zie je liefde, helemaal over de moon. Of niet, heel relaxed, wat ik was. Kan ook. Maar tegelijkertijd ga je dan een verdieping krijgen en het kan zelfs wel eens andersom. In Ezechiël heb je daar een voorbeeld van. Dat mensen God leren kennen. Maar goed, dat gaat er niet om. Maar het gaat hierom dat mensen de liefde van God zien. Zeggen, ja, maar die wil ik ook bij horen. En als ze daarna, na het kruis pas, echt beseffen. Jongens, weet je hoe slecht ik ben. En dan wordt het werk op het kruis alleen maar groter. Omdat ze steeds dieper gaan begrijpen wat de Heer Jezus voor hunzelf gedaan heeft. En dat je steeds gaat bedenken van, maar hoe groot is het? En ik, mijn ervaring is dat naarmate ik ouder word, wordt dat besef steeds groter. Ik ga mijn vader steeds beter begrijpen. Maar dat schijnt ook normaal te zijn. Ja, mijn vader, die was achter, die zei wel, oh, hoe groot het kruis is. Ik snapte die man vroeger nooit. Maar naarmate ik hem steeds meer van hem wist, begreep ik hem. Die wist van zichzelf hoeveel fouten hij gemaakt had. Ik weet er een aantal die ik je niet ga vertellen. Maar die heeft het zwaar gehad. En tegelijkertijd, als hij dan daarheen kijkt, jongens, hoe goed, niet normaal. En ik hoop dat we dat ook ervaren. Dat we gewoon nog in ons werk lopen en denken, maar dat we er niet blijven hangen. Want dat is de manier wie je was. En door het kruis word je nieuw. Snap je het verschil? De mensen blijven er ook vaak hangen. Maar dat hoeft niet. Maar het is wel iets wat de geest soms doet om te laten zien. Wie heb je gedaan? Dan vind je een stuk van het verhaal hierin tussen Jefta en de koning van Amon. En dat is Jefta het woord. En ik noem het alleen. Lees het thuis eens na. Dan gebeurt er dit. Amon die valt Jefta aan. En die heeft zich, waarom val je ons aan? Jullie hebben ons land ingepikt, zegt de koning van Amon. Zeg, Jefta, ons land ingepikt? Ho, ho. Ken je de geschiedenis wel, man van het woord. En dan legt hij exact uit hoe het gegaan is met het volk van Israël. Wij hebben jullie nooit aangevallen, jullie hebben ons aangevallen. Wij hebben het land veroverd, dit is ons land, tussen haakjes. In al die 100 jaar heeft nooit iemand die claim gemaakt. Wat denk jij wel? En dan zie je Jefta teruggrijpen op de geheilsgeschiedenis van Israël. En die zegt, dit is wat voor ons belangrijk is. Dit is waarop wij staan. En die koning van Amon, die liegt keihard. Is dat geen beeld van ons? Kennen wij die geschiedenis nog? Dat wij voorbij het kruis gegaan zijn? Dat wij inderdaad denken, een verworpen heer, een verworpen iemand, letterlijk aan het kruis. Maar ik herken hem als heer. U heeft mij bevrijd. U bent mijn heer. Ook zo'n fantastisch woord, Kyrios Jezus. De hoogste die er is. Het is een voornaam niet, het is een titel. Heer Jezus. Daarmee beleid je eigenlijk, ik leg alles voor u neer en alles is voor u. Inclusief mezelf. U bent Heer. En dan kom je op zo'n punt dat als je aangevallen wordt door de vijand, wie denk jij wel dat je bent? Wie denk jij wel? En je constant richt op die zonde die je soms ervaart. En dat is goed, dat je je ziet waar je vandaan komt, maar dan kan je blijven hangen. Dan kan je blijven hangen dat God tegen je zegt, ja, maar ik heb je al 10 keer gered, man, moet ik het nou weer doen? Maar ze geven niet op, hè? Want ze zeiden maar, dat is zo, maar we beleiden onze zonde. En wat doe je dan? Dan kijk je terug naar wat gebeurd is. We zijn door de Jordaan gegaan. De Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En dan moet je het woord kennen. En als je het dan niet kent, ga naar een broer en zuster en zeg je, man, ik kom helemaal niet uit. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan het woord lezen. En dan lees je het op. En dan zoek je van, kijk, hier staat van, weet je, dat je gered bent van tijd en eeuwigheid. Hier staat dat je uit de macht van de duisternis getrokken bent en overgeplaatst bent in het rijk der licht. Ik zeg het bijna elke keer als ik hier kom. Colossenzen 1 vers 13, als het goed is. Ik ben heel slecht in teksten. Maar wel een Colossenzen. En dan gaat er iets borrelen. Want dan gaat de geest laten zien wie je bent in Christus. Zijn geliefde zoon. Zijn geliefde dochter. Dat zoon en dochter geloven we. Dat geliefde, daar hebben we moeite mee. Omdat we naar onszelf kijken. Fout. Wij richten ons omhoog. Wij kijken naar wie de Heer is en wat hij gedaan heeft voor ons. Dat je dan weer ziet hoe fout je bent, dan mag je alleen maar blij zijn. Dan beleid je het en dan zeg je, man, wat is dat gigantisch. Wat is dit ongekend groot. Wat we dadelijk mogen vieren. Ongekend. En dan zie je de bevrijder. En die bevrijder die geeft freedom in Christ, zo heb ik dat dan genoemd. Hier zie je de koning van Amon, die liegt. Hij gaat er niet op in, of hij gaat er wel op in, maar hij citeert samen de Bijbel even in de context die wij hier gebruiken. Maar hij pakt de heilsgeschiedenis van het volk. En het resultaat van het gesprek is, ze staan op het woord van God. En wat zegt hij dan? De Heere, die richter is, richt de heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Dan komt de geest des Heren over Jefta. Mooi, hè? Op het moment dat hij die strijd gevoerd heeft in woorden, dat hij zeg maar, zo is het, zo zit het. De Heere zal recht spreken en de geest komt over Jefta. Werkt het zo bij ons ook niet? Laat ik wel even duidelijk zijn, als je de Jezus kent als jouw redder en verlosser, dan ben je gebrandmerkt met de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13 zegt dat letterlijk. Je bent gemerkt met de geest. En ik vind het fascinerend dat we hier mogen zitten. En er is een hemelse gewesten. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Tegen de hemelse gewesten en de machten. Die kijken op ons neer. Demonen en al die dingen. En ze sidderen. Ze zien kinderen van God. Ze zien geredde heiligen. Ze zien ook je verschillende slechte daden. Maar ze weten één ding. Gered door vuur. We kunnen je wel gebruiken. Dat proberen ze. En als wat wij doen dan. Zeggen we gaan terug hierheen. We gaan terugkijken. Dit ben ik. Zo groot is God. En dan verandert je leven, kan niet anders. En er gebeurt er iets bizars. Je gaat je steeds meer realiseren dat God werkelijkheid is. Echt werkelijkheid is. Bij jou in de supermarkt als je je boodschappen doet. Bij jou op de fiets. Dat je gewoon één op één met hem kan praten. Dat je denkt, hij leeft werkelijk in mij. Hij is werkelijk bij mij. Hij geeft om mij. Ik ga naar mijn familie, naar mijn kinderen toe die niet in de Heer geloven. Maar ik ben met Christus. Hij zegent ze. En als ik daar ben, spreek ik een zegen uit over het kleinkind. Spreek ik een zegen uit over het huis. Spreek ik een zegen uit over zijn familie. Spreek ik een zegen uit over zijn werk. Spreek ik een zegen uit dat hij opnieuw geboren zal worden. Jongens, we hebben de kracht van de opstanding in ons. En we leven soms als... Ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Dat we het niet weten. Ik spreek ook namelijk mezelf. En wat gebeurt er dan als je dit weet? En dan komen we hier bij de belofte. Dan ga je leven echt veranderen. En het gaat mij soms nog geen eens dan om het mijn leven dat die veranderd moet zijn. Het gaat erom dat je leven verandert zodat je een zegen mag zijn voor iemand anders. En het mooie, wat ik bizar vind, is dat God eerst jou zegent. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Want je gaat zelf dingen leren. En ik ben geen evangelist, begrijp me goed. Ik ben geroepen voor het heel iets veiligs. Het is altijd in het gezin van de gemeente. Maar echt evangelist. Ik heb diep respect voor mensen. We moeten met een bus in de hoek staan. Kom op, we moeten mensen vertellen. Ik begin al te zweten op mijn rug. Nee, serieus. Dat is gewoon gave. Gave moet je ook niet kopiëren. Weet je, dat je ook moet zijn als die of die. Maar als je dat hebt, deel je uit waar je staat. En dan mag je bidden. Heeft ooit iemand me geleerd. Vraag God dat hij mensen wil voorbereiden die op jouw pad komen. Rust. En als er dan iemand komt, dan is het een leerling misschien. En dan zeg ik nog geen eens misschien de Heer Jezus. Maar dan kan ik wel dingen zeggen en dan is er iemand geholpen. Ook dat doet de Heer Jezus. Ook dat doet de Heilige Geest. En je leven wordt veranderd. En heel soms als je dan een toets hebt, ik heb dat wel eens gedaan. Dat vertel ik even te zeggen. Dat maakt mij niet goed, hè? Dat gaat niet om. Maar ik realiseerde me dat. Ik zat aan mijn toets en dan zie je 30 leerlingen zitten. En dan denk ik, nou, weet je wat, ik ga ze één voor één zegenen. Weet je hoe vermoeiend dat is? Nee, serieus, als je gewoon nadenkt, wat wil de Heer nou gewoon zitten? Ja, je zit er toch anderhalf uur gewoon niks te doen. Een beetje te kijken. Maar toch doe ik dat regelmatig. En dan doe ik de gekste dingen. Dan denk ik, hey, laat die jongen in de gemeente komen. Volgens mij is de muzikant, zegen hem dat hij gaat uren eren. Wat maakt het nou uit? Stel dat ik later hoor in de hemel. Nou, dan zat je er goed naast. Dan vraag ik alleen, waar was het wel dat God door mij heen bad? En je kan een hele groep zegenen. Ze weten het niet. Maar de strijd is in de hemelse gewesten. En die weet het wel. We moeten ons blik veel verder verruimen. En niet alleen maar doen wat we zien. Hebben we een redder hier zitten? We vragen het eerst aan God zelf. En onze grootste redder is de Heer Jezus Christus zelf. Ik leef, ik zou zeggen, in een maatschappij waarvan ik heel vaak dingen weg laat roven. Het overweldigt me, echt waar. Zeker die genderdiscussie, die ben ik een beetje aan het volgen. En weet ik dan maar, denk, man, wat krijgen we de klas in? Hoe moeilijk is het? Hoe zit het? Zonder daarmee gelijk een oordeel uitspreken, hè? Zijn we heel goed in. Oeh, wat zijn we er goed in? Bam, gelijk zeggen wat het is. Maar gewoon eens je mond houden en dan gewoon eerst eens lezen. Wat gebeurt er nou in de cultuur? Wat gebeurt er nou? Tegelijkertijd weet jij heel goed wel met de geest dat je denkt van, nou, het is niet helemaal zuiver. Maar je hoeft niet altijd direct te zeggen wat je vindt. Maar het overweldigend wel. Weet je, het is overweldigend. Dat je denkt van, jongens, is er nog wel ruimte? Is er? Maar die is er. Jezus leeft. Hij werkt nog steeds en hij redt nog steeds mensen. Dus dat wil ik, dat hou ik mezelf ook aan vast. En wat zie je hier dan wat Jefta doet in zijn menselijkheid? Die zegt voor het eerst, eigenlijk, ja, of niet voor het eerst waarschijnlijk, maar hij zegt een aantal domme dingen. Hij zegt van het eerste wat uit mijn huis komt, geef ik aan de Heer. En dan komt zijn dochter naar buiten. Ik heb het zo gedaan dan. Wat zal die gedacht hebben? En dan, wat denk je dan ook af en toe? Wat een ongelofelijke dombo. Echt waar, dat gaat toch niet zeggen? Ja, ja, neem ik, ja, van mijn taal, sorry. Weet je, dat je... Ik heb twee dochters. Nou ja, dan denk ik, maar goed, zij leven misschien anders. Misschien had hij verwacht dat een os eerst van het erf naar hem toe zou lopen. Weet ik wel. Een brandoffer, hè, dat betekent dat gewoon doodgemaakt wordt. Nou, hier hebben heel veel christenen een heel groot probleem mee vaak. Want hoe moet je dit nou interpreteren? Jefta, die als geloofsheld genoemd wordt in Hebreeën. Laten we dat even wel neerzetten. Want je zou kunnen zeggen, ah, Jefta was ook niet helemaal goed. Allemaal Gods genade. Met alle respect, hij wordt gewoon echt geroemd. God noteert hem onder de geloofshelden en zijn naam staat naast die van David. Nou, als ik ertussen mocht staan, zou ik wel naast David willen staan hoor. Dus het is niet zomaar iemand. Het wordt echt gezegd, van, moet je naar Jefta kijken. Nou, ik denk dat het zo gegaan is. Tot de middeleeuwen werd dit gedacht. Jefta offert zijn dochter als mensenoffer. Ook vandaag zijn er nog steeds mensen die dat denken. Kinderoffers kwamen in die tijd ook voor bij sommige omliggende landen. In 2 Kronieken 3 vers 27 kan je dat lezen. Dit zou laten zien hoe diep het heidendom onder de Israëlieten is doorgedrongen. Dat is een verklaring. De rechters, je zag steeds meer Israël wegzakken. En dan zeggen ze van, ja, je had ook kinderoffers, dus hij heeft het echt gedaan. Want onder elk jaar herdachten ze zijn dochter. Een tweede is dit. De uitleg van na de middeleeuwen, om het zo te zeggen. We zeggen dat het offer een metafoor, overdrachtelijk en figuurlijk is. Ze zou als maagd door het leven gaan en in afzondering leven. En ik sluit me aan bij die tweede. En dat durf ik toch nog wel vrij zeker te doen. Waarom? Ten eerste, als die werkelijk zijn dochter geofferd zou hebben, zou die gruwel gedaan hebben in Gods ogen. Dat is link wat ik nu doe, hè? Dat zeg ik erbij. Dan zou het bijzonder raar zijn als het dan in één keer het verhaal zou stoppen. Terwijl we een heel boek hebben met allemaal wat God dingen wil laten zien. Ten tweede is, hij had een ontsnappingsroute. En die staat in de wet. Er staat namelijk dit. In Hebreeën 11 wordt hij genoemd onder de geloofshelden. En er staat dit. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, over de profeten, enzovoort, enzovoort. Die door geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Hij had geloof. Jefta kon er onderuit komen. Leviticus 5 vers 1. Wie zondigt, daar begint het mee. Doordat hij geen gehoor geeft aan een met een vervloeking bekrachtige oproep. En dan krijg je het hele verhaal. Dat staat dus in de hele context. Dus ik lees dit. Wie zondigt, en dan lees ik verder bij 4. Want er worden heel veel dingen opgezond, maar dan staat er dit. Of die vergeet dat hij een onbezonnen eed heeft gezworen, ten goede of ten kwade, of hoe dan ook. De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft. En de Heer hiervoor bij wijze van genoegdoening een vrouwelijk dier, een ooi of een geit, als reinigingsoffer aanbieden. De priester zal voor hem de verzoeningsrieten voltrekken. Daar staat er nog iets in Leviticus 27. De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, wanneer iemand de Heer de tegenwaarde van een mensenleven belooft, worden de volgende bedragen berekend. Het vaste bedrag voor een man tussen de 20 en de 60 jaar is 50 shekel zilver. Berekend volgens het eikgewicht enzovoort enzovoort. Voor een vrouw geldt een bedrag van 30 shekel. Gaat het tot iemand tussen de 5 en 20 jaar, dan geldt er een bedrag van 20 shekel voor een jongen en 10 voor een meisje. Jefta had er gewoon onderuit kunnen komen. Ik denk dat dat gebeurd is. En dan gebruik ik ook het woord om het woord uit te leggen. Anders zou hij niet bij de geloofshelden thuis horen, denk ik gewoon, als je geestelijk ziet. En het verklaart ook waarom de Statenvertaling deze vertaling gebruikt in vers 40. Daar wordt gesproken over aanspreken. Dus er wordt gezegd, eenmaal per jaar, of ze gingen naar haar toe en ze spraken haar aan. Ze was het dus, zij is maagd geweest. De consequentie is namelijk dit. Dat Jefta totaal geen opvolging had. Niks. Er was dus geen troonopvolger. Geen kinderen, geen kleinkinderen. Een schande in Israël. Dat moet je je wel realiseren. Want het was zijn enige dochter. En daarmee is het verdriet van hem misschien wel heel groot geweest. Dus dat is even de menselijke kant. Je kan daar wel aan iets in zien. En daar eindig ik dan mee. De dochter van Jefta is misschien ook wel een type van de Heer Jezus. Want wat doet de dochter? Ze geeft haar vader volledig gelijk. Ze luistert volledig naar haar vader. Als u dit wil doen, voer het direct uit. Deed de Heer Jezus niet hetzelfde. Toen God het vroeg, als u dit wil vertrekken, doe het. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Ze doet niets om hem van gedachten te brengen. Ze spoort haar vader juist aan om de gelofte in te lossen. Al gaat dat ten koste van haarzelf. Er zijn verschillende voorbeelden. De lijn van Gideon is gestopt, de lijn van Jefta is gestopt. Maar er is één lijn die altijd doorgaat. Van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat dit gedeelte een aantal dingen gewoon meegeeft. Want dat is, ik heb niet van, oh, we moeten dit of dat. Er zitten een aantal vragen die ik gesteld heb. En de lijn is dit. Een volk wat de Heer Jezus niet wil volgen, 18 jaar onderdrukt is, zegt van, Heer, wilt u ons verlossen? Misschien moet het wel eens twee keer vragen. Dat bedoel, misschien moeten we wel eens aanhoudend bidden, wat het woord ook geeft. God luistert op de dingen, dat zien we hier ook. En wat zie je dan? Dan zegt het volk ook van, als jij mij verlost tegen Jefta, dan mag je onze Heer zijn. Dus dat is de tweede vraag. Als de verlosser waar we dadelijk avondmaal mee gaan vieren, is dat ook onze Heer? Dat we gewoon met het nu weer, hè, dat we gewoon zeggen van, nou Heer, ja, ik noem u altijd Heer en dat is ook zo. Maar vandaag zeg ik weer letterlijk weer, u bent Heer Jezus over mijn leven. Heer over mijn gezin. Heer over mijn financiën. Heer over mijn gezondheid. Vul maar in. En dan zie je het laatste gedeelte, dat laat de rijkdom zien, denk ik, dat je allerlei verschillende beelden ziet van de Heer Jezus zelf, maar ook van de fouten die een mens dan gewoon kan maken. Laten we een zegen vragen. Vader, we hebben een hoop benoemd en een hoop doorgenomen en besproken. Maar Heer, we mogen danken, Heer, dat we u in die verhalen in het Oude Testament mogen zien. Want in mijn beleving, Heer, als we Christus niet verkondigen, dan, ja, wat doen we dan? Mooie morele dingen verkondigen. Het gaat om u. En Heer, we buigen hier denkbeeldig onze knieën. Met alle vrijmoedigheid, omdat we ons niet gewend zijn om in de gemeente op de knieën te gaan. Maar we doen het denkbeeldig en misschien liggen we zelf lang uit voor u. In onze gedachten. Misschien doen we het thuis in onze eigen kamer. Maar we belijden u hier. U bent Heer. We belijden, Heer Jezus, dat u onze redder bent. We vragen verlossing, Heer, over die aspecten in ons leven die we met ons meedragen waar misschien niemand van weet. Of verdriet wat we bij ons hebben, waar we verlossingen moeten hebben. Verlos ons, Heer. Verander de situaties, Heer, die we zelf niet kunnen veranderen. Verander de harten, want u doorgrondt het mensenhart. Verander ze, Heer, zoals u gedaan heeft toen u zichzelf heeft leren kennen. Want zelfs de genade hebben we van u gekregen, want toen wij u niet lief hadden, had u ons lief. Alles is van u. En daarom zo onbegrijpelijk dat er sommige dingen niet gebeuren of lijken niet te gebeuren. Heer, we komen bij u aan. En we smeken u, wilt u die dingen veranderen in ons leven, die veranderd moeten worden. Maar zoals we het ook al genoemd hebben, Heer, eigenlijk in een zijzin misschien. Maar wilt u ook onze kinderen, onze kleinkinderen die u niet kennen, veranderen. Geef eeuwig leven. Red mens voor tijd en eeuwigheid. U kent onze verlangens. We belijden u hier dus, Heer. En we vragen uw zegen en uw bevrijding, zodat we dat ook door mogen geven. Ik vraag in Jezus' naam. Amen.